Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stoppen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Het hoger beroep in de grote liquidatiezaak Marengo staat op het punt van beginnen. Maar 3 belangrijke advocaten trekken zich terug. En ondertussen blijft justitie stug proberen de onderwereldentourage van Ridouan Taghi stap voor stap uit te schakelen. Nu weer zijn straffen tot 4,5 jaar cel geëist tegen 2 Amsterdamse broers en 3 medeverdachten die volgens justitie in nauw contact met Taghi in drugs handelden en misdaadwinsten witwasten. Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma en in deze podcast praat ik elke 2 weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps. Wouter, vertel, er is dus weer van alles aan de hand in de aanloop naar het hoger beroep. Wat is dat met die advocaten die zich terugtrekken?
Nou, dat is kantoor Fiek. En die winden zich nogal op over de voorzitter in het hoger beroep. Dus dat is degene die het proces gaat leiden. Dat is ook iemand die nauw betrokken is geweest bij proces Passage. Dat andere grote liquidatieproces van vroeger, zal ik maar even zeggen. En dan hebben we het over namen als Dino Sorel, Ali Agun. De Hollandse netwerken. Daar is een kroongetuige gebruikt. Daar is enorm veel gesteggel over geweest. Ik heb niet al die zaken of al die dagen daar gezeten. Maar Paul wel. Maar juridische veldslagen zijn daar uitgevochten. En uiteindelijk is Dino Sorel, zoals we alle weten, tot levenslang veroordeeld. Daardoor zei nu Nico Meijering van als deze voorzitter hier weer bij betrokken is, dan heeft het voor mij geen zin. Dan stop ik ermee. Dan stappen wij als kantoor uit het Marengo-proces. Dat is de exit, zal ik maar zeggen.
Nou, Dirk, ik ga zo aan jou, Paul, vragen. Want je hebt heel veel Passage gedaan. Maar mijn eerste reactie hierop is dat niet gewoon heel kinderachtig? Als het echt een is om degene die dat voorzit. Want je kan toch niet alleen maar gaan zeggen, ik ga alleen die zaak doen als die in die voorzitter er zit. Dat is toch een soort cherrypicking?
Nou nee, kijk, ik bedoel, die robbertjes die daar gevochten zijn, zijn van zo'n aard dat Meijering en co. zeggen van, wij hebben er gewoon eigenlijk geen fiducie in dat dit een eerlijk proces wordt. En ze hebben zich natuurlijk ook na het vonnis in de zaak Dino Sorel heel erg opgewonden in de pers. Dat ze zeiden van, alles wat wij hebben ingebracht, daar is gewoon niet eens naar geluisterd of naar gekeken.
En wat maakt er uit? Kijk,
je hebt er veel gezeten, hè, Paul?
Zeker, zeker. Het grote punt is dat ze niet alleen in passages hebben, in die zaak Passage. En dat waren echt honderden zittingsdagen. Eerste aanleg en hoger beroep. Daar heb ik inderdaad heel wat zitvlees gekweekt. maar het is niet alleen dat zij daar heel erg bezig zijn geweest om die zaak van Sorel. Want er waren toen 2 kroongetuigen. Eerst Peter Lacerpe, later Fred Ros. Heel gedoe, heel veel over te doen. Maar echt dagenlange verweren, een pleidooi geloof ik. Ik geloof het slotpleidooi van 6 dagen alleen al van Nico Meijering voor Dino Sorel toen. Ze hebben zich daar na dat arrest, inderdaad, waarin hij alsnog levenslang kreeg, op allerlei manieren uitgelaten over dat ze het echt niet konden bevatten wat het gerechtshof hier deed. Maar ook in Marengo, in de eerste aanleg van Marengo, hebben zij voortdurend zitten hakken eigenlijk op dat arrest. Want dat arrest wordt door het Openbaar Ministerie heel erg aangehaald. Van, hey, kijk, in de grote Amsterdamse liquidatiezaak Passage. De enige zaak die een klein beetje met Marengo te vergelijken is, in die zin een spoor van liquidaties. Zij zijn er de hele tijd mee bezig geweest om de rechtbanken ervan te overtuigen dat hof van Passage er totaal naast zat. De rechtbank heeft dat ook weer allemaal terzijde geworpen. En Taghi levenslang gegeven en een paar andere. En andere lange straffen. Maar ja, als je dan nu in een hoger beroep dat wil gaan herhalen. En dit hof wil gaan overtuigen dat het hof in Passage echt wartaal heeft opgeschreven in het arrest. Is het wel een beetje onhandig dat je dat tegen hetzelfde hof doet voor een deel.
Ja, het wordt natuurlijk ook gewoon een herhaling van zetten dan. Eindeloos ruzieën en gedoe. Maar dat kantoor, en er zijn meer kantoren die dat natuurlijk hebben. Die hebben gewoon een principieel probleem met kroongetuigen. En dat is natuurlijk altijd de steen des aanstoots in dit soort zaken. Nou ja, we hebben er twee gehad in Nederland, dus het is ook niet zo heel vaak dat het voorkomt.
Ja. Ze hebben het in gedurende het proces ook al gesteld. Hè? Dus op een gegeven moment hebben zij gezegd dat ze in nieuwe zaken met kroongetuigen à la Nabil B. Kijk, Nabil B is weer anders met heel die entourage en de familie eromheen en zo. En de positie die hij krijgt in de zaak. Zo'n soort kroongetuigen, zeggen zij, dan pakken wij nieuwe zaken niet meer aan. Dan willen wij niet meer aan meedoen. Je hebt natuurlijk nog andere soorten kroongetuigen. Je kunt ook een gewezen financiële man hebben die misschien alsnog als spijt op tand wil vertellen hoe die financiële structuren hielp en zo. Daar is misschien minder dreiging voor diegene zijn familie, maar er is ook vooral minder het idee dat die misschien puur gekocht kan zijn met een hoop geld om beveiligingsmaatregelen te treffen en zo. Nou, al die dingen die deze kantoren tegenkomen nou, inbrengen.
Ergens begrijp ik het ook wel, dat je denkt van joh, dit hoge beroep met deze scheidsrechter, om het zo maar eens even cynisch te zeggen. Ja, dat is voor ons een heilloze weg wordt dat. Dus ik snap wel dat zij zo een beetje in die wedstrijd zitten. Van ja, wat gaan we hier dan? Wat gaan we hier nou nog doen dan?
Maar wat verwacht je dat dat voor die verdachten betekent dan, die ze bijstonden? Want ik kan me voorstellen dat andere advocaten zich hierdoor ook laten ontmoedigen. Of denken die juist misschien van, hey, ik zie hier wel nog een weg in.
Kijk.
Het is ook werk natuurlijk.
Het is ook werk. Het is heel veel werk. Dus een kantoor kan erop drijven voor een belangrijk deel. Ja. Ook al is het een vergiftigd proces. Kijk, dit heeft voor die verdachte natuurlijk grote consequenties. Als je Mohamed Razouki pakt, voorheen de beste vriend van kroongetuige Nabil B. En nu had hij een strafeis levenslang. Hij heeft 27 jaar gekregen. Voor hem hangt er nogal wat af van het hoger beroep. Hij heeft een ontzettend hechte vertrouwensband met Nico Meijerings advocaat en met anderen van die kantoor. Hij moet het nu helemaal doen met een nieuwe advocaat, from scratch. Het is zoals we weten.
Dus die moet weer door al die kilometers dossiers zich gaan ploegen.
Maar zeker. En het zijn tienduizenden pagina's dossiers waar we het over hebben. Dus het gaat ook ongetwijfeld vertraging weer opleveren. Want allerlei advocaten, ook de advocaat van Ridwan Taghi, zijn zich nog aan het inlezen. Mm-hmm. De advocaat van Said Razouki klagen ook al een hele tijd dat ze toen pas natuurlijk, die is pas later in de eerste ronde ingevoegd. Ook nog druk bezig met allerlei voorbereidingen. Mohamed Razouki krijgt een nieuw advocaat. De andere verdachten zijn overigens Zakaria L.H. en Mohamed M. Zakaria L.H. heeft ook een hele stevige celstraf gekregen. 26 jaar of zo, geloof ik. Die Mohamed M. Minder. Maar die moet het dus ook met nieuwe advocaten gaan doen. En dan, en dat was Nico Meijering, Christian Vlokstra en Juriaan de Vries. Dat waren advocaten van dat kantoor. En die hebben de helft van de spreektijd, denk ik, in Marengo tot nu toe voor hun rekening genomen. Dus zijn echt wel heel prominente spelers.
Ja. Weet je wat ik me wel afvraag? Misschien heb jij daar een idee over, Paul. Is waarom, als je zeg maar als rechter, als je weet van joh, ik heb dan heb je dit proces natuurlijk in eerste aanleg gevolgd. Want iedereen in de rechtspraak heeft dit proces gevolgd. Dan heb je natuurlijk ook gehoord dat er nogal wat kritiek is geweest op passage, hè? Een behoorlijk twistpunt is. Als rechter dat je dan zegt, nou, maar dan ga ik deze zaak doen, terwijl je dat eigenlijk weet. Is toch eigenlijk ook misschien wel dat je denkt, moet je dat willen? Of is het misschien gewoon van, nou, ik haal mijn eigen gelijk?
Laatste sluit ik niet uit. Ik denk dat mensen zoals de voorzitter van die nu het Hof gaat voorzitten. Denkt, dat is allemaal leuk, dat die ketelmuziek van advocaten en dat gekrakeel in de media. Maar mijn arrest in Passage stond als een huis. Principieel is het juist. De rechtbank in Marengo heeft ook gesteld dat het principieel juist is allemaal.
Ja.
Dus we zullen,
kom maar op.
Ja, we zullen dat is al. Laat ze maar lullen, maar we gaan hier gewoon even het recht laten zegevieren. Ik denk dat of dat terecht of niet, maar dat...
Kan het ook zijn dat niemand zijn vinger opsteekt, niemand anders wil het doen?
Goeie vraag. Er stonden geen rotten van drie voor de deur te kappen, zeg
ik
maar.
Ik
ken ook wel mensen die hebben gezegd, als het niemand doet, zal ik het wel gaan doen.
Ja, maar je moet je ook bedenken dat als je in zo'n proces stapt als rechter, dat heeft nogal gevolgen voor je privé, hè? Dus je hele huis wordt verbouwd, om het zomaar eens te zeggen. Dan krijg je kogelvrij glas. Dan krijg je die hele omgeving begint te vragen van, hey joh, waar ben je mee bezig? Is dat wel veilig? Dus het zijn niet inderdaad wat Paul zegt. Ze staan niet in Rotte van Drie.
Nee, en dat moet ik zeggen ook van, deze voorzitter had dat enorm proces Passage gedaan. Dat had al met al het hoge beroep jaren geduurd. Maar het hele proces heeft 10 jaar geduurd. Vanaf het begin tot en met het arrest. En daarna zou hij het rustig aan gaan doen.
Dan mag hij met pensioen.
Daarna, het trof ik hem als soort politierechter zou die gaan doen in Midden-Nederland. En toen sprak ik hem ook even op de gang een keer. En toen vertelde hij van, ja, god, nou zo'n proces.
Wat vind je, wat is het?
Het is een man, hij heeft geen hekel aan zichzelf, zeg maar.
diplomatiek geformuleerd.
Maar ja, hij houdt van strak voorzitten.
Ja.
En ook wel met kleine grapjes, maar dat hoort er altijd wel bij in zo'n proces. Maar ik denk, ik zag hem dus eerst als politierechter. Maar kort daarna de eerste, de beste, echt grote zaak die in Midden-Nederland op de tafel kwam. Namelijk rond Ali Motamed, we hebben het vaak over gehad. Een elektricien die geliquideerd werd en later bleek de grootste bomaanslag in Iran te hebben gepleegd. Nou, dat proces tegen echt belangrijke figuren in de Amsterdamse onderwereld, was hij ineens weer de voorzitter. Dacht, oh, je hebt het niet zo lang volgehouden als kleine politierechter klote zaakjes doen.
Ja.
En nu, ik denk dat deze rechter, raadsheer moeten we zeggen, nu die voor het hof rechter is, dit misschien wel ziet als zijn laatste grote kunstje.
Een grand exit.
Ja, en ik denk dat hij denkt, dit zijn belangrijke zaken. Ik weet hier heel erg veel van. Ik
dat
heb me heel goed verdiept in die kroongetuigen, in dit soort liquidatiezaken. Ik kan dit. Andere mensen zouden misschien minder geëquipeerd zijn. Nou, het is niet helemaal ten onrecht, denk ik, om die gedachte. Want hij heeft die grote zaken gedaan.
Weet je wat ik me altijd afvraag? Kijk, 8 april beginnen de eerste pro forma zitting van het hoger beroep van Marengo. Dan vraag ik me altijd af, zou zo'n rechter dat dossier al hebben? Is het gewoon omdat je gewoon weet, er komt vast en zeker een hoger beroep. Ja, want ik bedoel, als je, we hebben februari uitspraak gehad, een maand om dat hele dossier eigen te maken. Zo kort, hè?
Ja,
Het is speculeren, hoor. Maar
ja, dan moeten we wel bij aantekenen dat 8 april is officieel dan de datum dat het hoger beroep begint.
Zou dit al doorgeakkerd hebben?
Ik denk dat hij wel veel heeft gelezen al, maar we gaan daar wel gewoon eerst allemaal. De totaal verkeerde metafoor is altijd inleidende beschietingen in dit soort liquidatiezaken. Maar inleidend gekrakeel krijgen. Er gaat nog niet heel veel inhoudelijks gebeuren, denk ik.
Laten we nog even naar die hoge beroepen. Want ja. Er waren 17 verdachten, zeg maar, in dat hele
nu niet
uitspraak.
Meer.
Nu zijn het 17 veroordeelden. Hoeveel ik belast dat er sommige veroordeelden gaan zelf in hoger beroep, maar het OM gaat ook in een paar zaken in hoger beroep.
Ja, dat zijn.
Hoe zit dat?
Het OM gaat in 7 zaken in hoger beroep. 6 zeg maar principieel, omdat ze het niet eens zijn met het vonnis, sommige gedeeltelijke vrijspraken. Plus Nebel B, de kroongetuige. En dat doen ze omdat Nebel B zich gebonden heeft aan zolang hij in het proces zit getuigenissen te herhalen. Dus je moet hem bij het proces houden, zeg maar, als ik het in normaal Nederlands uitdruk. Dan zijn er nog Ridouan Taghi en 4 andere belangrijke verdachten hebben zelf hoger beroep ingesteld. Dus dat maakt 12. Dus we hebben ruim twee derde van de verdachten heeft sowieso al hoger beroep aangetekend. Kan zijn dat er tussendoor onderweg nog eentje getwijfeld heeft. Dat weten we niet precies. Van een mindere god, zeg maar. Of een minder grote verdachte.
Maar ze kunnen het in ieder geval niet nu nog doen. Is de termijn verstreken?
Ja, die termijn is verstreken. Ja. En dan ga je toch alle belangrijke dingen opnieuw moeten doen. Want alle deeldossiers zitten wel verdachten in die hoger beroep hebben aangetekend. Dus kijk, ook in die eerste aanleg waar je 17 verdachten hebt, niet elke verdachte en dienstadvocaat speelt de hele tijd de grote rol, snap je? Dus de hoofdrolspelers zijn allemaal, dat draait allemaal hoger beroep. Dus ja, dit gaat wel even duren weer. Los van dat het hoger beroep wel tegenwoordig in toenemende mate een voortborduurt op de eerste ronde. Dus je doet in principe niet alles over, maar alleen de nieuwe dingen. In de praktijk, die weer barstig is altijd, zeker in Marengo, weten we dat we hier nog wel weer wat tijd aan gaan.
Ja, in elk geval is de locatie waar het proces gehouden wordt is prettiger, want dat is op het JCS, dat is op Schiphol.
En waarom doen ze niet meer in de bunker in Osdorp?
Ik weet niet waarom ze hem voor een nieuwe locatie. Misschien omdat ze het ook een beroerde locatie. Is niet echt heel prettig.
Wat ook wel in het verleden expliciet is uitgesproken in andere zaken, is dat je bijvoorbeeld in de zaak tegen Willem Holleder,
ja,
dat je zegt, we willen echt hem ergens anders berechten, zodat hij ook echt het gevoel heeft, ik heb een nieuwe kans, nieuwe rol.
Ja.
En is het dan ook weer dat ze met z'n allen tegelijk de veroordeelden in die zaal zitten? Of zijn het nu ook veel meer deeldossiertjes?
Nou, ik heb wel begrepen dat Ridouan Taghi erin bij de eerste zitting in elk geval niet bij is. En later, in principe, als bepaalde dossiers besproken worden, dan hoef je er niet bij te zitten als dat iemand anders is.
Ja.
Dus dat.
Kijk, en wat interessant is, is hoe hij zich uiteindelijk gedurende het hoger beroep, wat zijn proceshouding zal zijn. Tot nu toe heeft hij natuurlijk vanaf het allereerste politie vooral gezegd die geen vertrouwen heeft in toen nog de rechtbank. En dat geeft hem al levenslang. Dat heeft hij ook in die rechtszaak herhaald. Als je in hoger beroep gaat, ja, dan in principe straal je uit van ik wil wel serieus deelnemen aan dat proces. Want waarom zou je anders in appel gaan? Maar het zou me verbazen als hij nu ineens heel leidelijk in die banken gaat zitten en probeert in het gevlei te komen bij het gerechtshof. Dus dat gaan we allemaal weer zien.
Ja, we gaan het zien. We gaan even naar die andere zaak waar ik het in het begin over had. Er is afgelopen week een zitting geweest tegen twee Amsterdammers en drie andere medeverdachten die ook in nauw verband zouden hebben met de organisatie van Taghi en die in drugs handelden. En vooral mannen die volgens mij een soort in het MKB zaten.
Wie ja.
Vertel daar wat over.
Ja, dat zal ik doen, want in eerste instantie, want ik heb bij die zaken gezeten. Meerdere zittingsdagen, zijn dat in totaal 7. En dat is dan een zaak tegen twee broers uit Amsterdam-Osdorp. Twee Marokkaans-Amsterdamse broers. Die ook wel een bepaalde status, zeker de oudste broer Mohamed, een bepaalde status hadden in het Amsterdamse criminele milieu. Maar die zaak is heel erg interessant, omdat volgens justitie zij onder meer de takels van Ridouan Taghi waren. Niet alleen in drugshandel en witwassen, maar ook echt in de Amsterdamse bovenwereld. Mm-hmm. En dan heb ik het over die oudste broer had in de Utrechtse straat, pal naast plaatszaak Concerto, een kledingzaak, lange tijd. Nou, de Amsterdamse luisteraars, of mensen die graag winkelen in de Utrechtse straat, dat is een straat van enige standing. En ja. Daar zit hij dan met een kledingzaak in. Hij had een onder moslims populaire halalslagerij in de Waterlooppleinbuurt, ook in de Amsterdamse binnenstad. Als enige rookte zij halalvlees en zij maakte ook de halal hema-worsten, bijvoorbeeld. Maar we hadden wel een bepaalde naam. Dat zijn twee grotere zaken die ze hadden. Uiteindelijk, behalve politie en justitie, hebben ook andere instanties, zoals de gemeente en het RIEK, dat is een samenwerksverband van allerlei instanties, zich gericht op deze groepen. En uiteindelijk hebben ze 17 ondernemingen gestopt, de overheid. Allemaal controles geweest van allerlei verschillende instanties en zo. En waarom is dat? Omdat het zijn van tentakels van Taghi in de bovenwereld, dat wordt gezien als wat met een onder ambtenaren populaire kreet ondermijning wordt genoemd. En dat is heel erg in, al 10 jaar, om de ondermijning te willen bestrijden. En dit is nou eens een heel concreet voorbeeld van het abstracte. Oké, we weten, Taghi wordt van de verschrikkelijke onderwereldmoorden beschuldigd. Wordt van de minstens zo verschrikkelijke moorden op Dirk Wiers, advocaat, Peter R. de Vries, de vertrouwenspersoon en de broer van de kroogtuiger Redewan beschuldigd. Niet vervolgd, nog wel voor beschuldigd. Maar hier heb je dan voor het eerst, wat jij zegt, de handen in de MKB. En dat is wel interessant, omdat daar, dat vindt justitie een heel erg belangrijk onderdeel. En er werd, ik ga even citeren uit het requisitoor, dat voorafgaat aan de strafeisen van justitie. Daarin zeggen zij, de verdachte vermomde zich als een stel hardwerkende MKB'ers, met een hoop bedrijfjes en een façade van ogenschijnlijk legaliteit. Het laagje vernis bleek echter flinterdun. Overal waar is gekrapt, werd de verrotting zichtbaar. Dus wat ze bedoelen is, het zijn geen echte bedrijven. Er zit meteen een witwas-element. Ja.
Maar wat ik me afvraag, is het zo dat zij eigenlijk al, of denk je dat het zo is dat zij eigenlijk al bedrijven hadden en dat later via de organisatie van Taghi plekken werden gezocht om geld wit te wassen, of dat het al zo opgezet is vanuit die hele organisatie?
Allebei, maar voornamelijk opgezet. Maar het gaat om, ik wil nog een paar voorbeelden noemen, want er zouden twee snackbars, een restaurant, een kledingzaak, een slagerij, die noemde ik al, een muziekstudio, komen we zo op terug, twee bakkerijen, een logistiek bedrijf, een pizzeria en een verkeersschool.
Ja, dat zijn natuurlijk plekken waar heel veel Amsterdammers
gewoon zijn en geld uitgegeven. Gediversificeerde organisatie.
Ja, maar daar pak je natuurlijk de gewone Amsterdammer en misschien wel jonge aanwas. En een van die snackbars bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord werd gezien als een plek waar de organisatie misschien ook wel keek, hey, zijn hier jonge jongens die wij kunnen inzetten voor onze zware misdrijven? Dat wordt hier allemaal niet bewezen. Maar
ik denk wel dat de heren nu luisteren, die zeggen van onzin, we verkochten daar gewoon alleen frikandellen.
Zeker zo. En dat hebben ze ook gedurende de rechtszaak, hebben zij ook steeds, voor zover ze wilden praten, gezegd, nou ja, die kleding, ze deden echt die kleding. Ze deden ook in leren Ze bestelden allemaal leer en zo. En ze hebben een muziekstudio, komen we zo nog op terug. En dat hebben zij tot nu toe steeds hebben ze gewoon gezegd. Dit zijn gewone bedrijven en jullie plakken er dit imago op. Daarvan zegt dan, zeggen de aanklagers in hun requisitor. Tijdens de behandeling van hun strafzaak suggereren de verdachten volgens de aanklagers onkunde en onnozelheid. Of wijzen ze naar anderen, maar, en dan citeer ik de aanklagers, steeds als werd geschermd met zaken waaruit de onschuld zou kunnen blijken, bleek sprake van halve waarheden en gebakken lucht. Ik moet er wel bij zeggen dat sommige van de verdachten toch ook wel goed uit hun woorden kwamen. Dat was degene die bij een zo meteen te bespreken muzieklabel actief was. Nou, die detoneerde bij veel andere verdachten. Als gewoon een man die goed uit zijn
dat alle verdachten dom zijn en niet kunnen praten,
nee,
toch?
Nee, maar er is een verschil.
Handig en slim kunnen ondernemen.
Dat muzieklabel, die hadden Lijpen, Boef, dat soort artiesten getekend. En dat is ook in verband gebracht met een van de zoons van Tachi.
Faisal Tachi, die ja. in Dubai.
Maar kan het niet zo zijn dat dat gewoon een soort ding is wat is opgezet? Niet met als doel wit te wassen, maar gewoon... Als,
interesse.
Nou ja, omdat je graag een muziekstudio...
Nou ja, kijk, we hebben het hier vaker
wil opzetten.
Verwevenheid natuurlijk met het wereldje hangt tegen elkaar aan. En ja. Want Faisal Tachi, de oudste zoon van Tachi, was toen dat label werd opgezet, was het een tiener. En justitie gaat er aan de hand van ontsleuteld berichtenverkeer vanuit dat hij Dubai een belangrijke rol speelde bij dat muzieklabel. Ja, maar het is ook wel een wereldje. Het schuurt altijd graag tegen elkaar aan. En als je bijvoorbeeld Boef heeft in Dubai een keer een clip opgenomen, ja... Die clipshoot, dat moet lachgier brullen zijn geweest. Dan zitten ze in een, ik geloof, een oranje Lamborghini. En met allemaal mooie meiden en een paar Mercedes AMG's.
Gewoon helemaal in stijl.
En een helikopter, alle clichés. Dus een gehuurde helikopter. En dat maar peperdure reisje in Dubai. En je weet, in Dubai zitten die gasten ook. Dus degene die als criminelen worden beschouwd. En de rappers. Ja, dat hangt een beetje door elkaar heen in dezelfde clubs.
Ja, precies. Ze komen elkaar tegen.
Ja, je ziet hier gewoon... Wat... Ik ben bij een inleidende zitting in deze zaak. Want deze zaak loopt al lang. Hè? Deze zaak loopt echt al heel
lang. Ze zijn ook op vrije voeten bij de dame.
Ja, dus ik ben bij een inleidende zitting in deze zaak geweest. En wat je hier natuurlijk ook wel heel duidelijk ziet... is vitamine T... Dus alles wat met Tachi in verband wordt gebracht... ja, dan ben je gewoon helemaal de sjaak op dit moment. Dus het is gewoon... als je zaken met hem hebt gedaan... en in dit geval wordt er gezegd van... je hebt onderdak aan hem geboden, je hebt hem helpen vluchten... Dan sta je er gekleurd op bij het Openbaar Ministerie... en dan gaan ze dus alles aan doen om je omver te trekken. En dat is eigenlijk wat het meest duidelijk wordt uit deze zaak. Mm-hmm. Dat je gewoon ziet van... joh, je hebt zaken met hem gedaan, denken wij... We gaan je helemaal omkeren.
Ja, en daar komt bij dat die zaken niet op een normale manier zakelijk... Kijk, er werd bijvoorbeeld heel vaak contant geld. Er is 1,2 miljoen aan contanten gestort. Dan zeggen de verdachten, en daar hebben ze voor een deel gelijk in die ondernemingen. Ja. En de verdachten hebben voor een deel gelijk als ze zeggen... ja, in sommige ondernemingen is contant geld veel normaler dan de broer van Mohamed K., Brahim K., die als een soort plaatsvervanger van hem had gezien. Als hij bijvoorbeeld gedetineerd was in het verleden, die Mohamed... Ja, die zegt, ik heb een autobedrijf vooral. En ik kan me niet heugen dat iemand ooit bij me gepind heeft voor een auto. Nou, dat zullen alle uitbaters van autobedrijven van een bepaald segment kunnen nazeggen. Het OM vindt het altijd heel verdacht als er met 500 euro biljetten wordt betaald.
Ja.
En dat is in de autohandel volstrekt normaal. Dat zal ook het verweer zijn, want de advocaten moeten nog pleiten.
Ja, maar dat is natuurlijk ook ergens weer die Nederlandse contante obsessie. Dat alles wat contant gaat, dat het per definitie dat daar een luchtje aan zit. Ik bedoel,
wat betaal jij nog contant?
Nee, maar als jij helemaal niks.
Nou, met Duitsland bijvoorbeeld.
Ja, stel, was er.
Nee, maar stel je gaat naar Duitsland, je doet zaken met Duitsland. In Duitsland of in België.
Ja, België ook.
Is het heel normaal om gewoon als je een avondje uit eten gaat, om dan een groen briefje op het bordje te leggen met de rekening van ik heb 100 euro betaald. Dat is daar geeft niemand een krimp. Alleen hier in Nederland kan iedereen gelijk naar de hartbewaking, omdat cashgeld is hier, het is een soort raar, dat is echt een Nederlandse obsessie hoor. Ja.
Maar goed, daar speelt wel weer tussendoor. Er is ook gewoon in Letland een drugstransport, een mixtransport zeg maar. Dus hash en speed.
Ja, dus het is niet alleen witwassen, maar ook nog drugshandel.
Ja, oh ja, en volop communicatie met Ridwan Tachi. Dus Mohamed K. volgen als Mohamed K. degene het account heeft gebruikt dat justitie aan hem koppelt. En Tachi ook.
Ja.
Tachi heet dan Ice. En deze Mohamed heeft verschillende bijnamen. Grote lip vind ik er wel een grappige van. maar Ja, dan zie je dat... ja, zij hebben het over blokken, over geld, over pap heet het dan natuurlijk. Over een stash waar voor 1,5 miljoen wiet uit is. Blokken. Het is allemaal, er zijn volop aanwijzingen dat zij echt wel in de drugs en het witwassen zaten. Of het allemaal bewezen gaat worden, mag de rechter
Hebben jullie dan het idee dat dit nog zeg maar het topje van de ijsberg is van wat zich in de bovenwereld bevindt qua tentakels van Tachi?
Nou, niet qua tentakels van Tachi, maar gewoon... Dat er gewoon natuurlijk wel dat geld, dat gaat ergens naartoe.
Ja.
Wat
ja.
verdiend wordt. En er zijn natuurlijk mensen die gewoon met drugshandel een legale onderneming zijn gestart. En ook mensen die gewoon een legale onderneming zijn gestart, die daarna goed loopt en gestopt zijn met die drugshandel, die zijn er ook. En ook mensen die zo'n legale onderneming of meerdere legale onderneming gebruiken als frontstore van drugshandel, waar geld door de bleek getrokken wordt.
Het is rijp en groen door elkaar. Ja. Hè? Dus we hebben hier vaker verteld. De hoofdmoot van de illegale criminele geldstromen gaat helemaal niet. Dat gaat niet via winkeltjes en pandjes en dingetjes en zo. Dat beeld is al lang achterhaald. Maar hier zie je wel, en daarom vind ik deze zaak wel heel interessant, dat als, kijk, de staat, Openbaar Ministerie en allerlei instanties die organiseren twee keer in de maand of vaker een symposium over ondermijning en zo. En er komen allemaal mensen in pakken en die zitten de hele dag met elkaar naar sprekers te luisteren en over ondermijning te praten. Nou, hier zie je dat nu eens concreet een keer wat wordt gedaan aan dit soort daar plekken waar misschien wel jongeren kunnen worden geworven. Plekken die gewoon in onze stad zijn, waar jij en ik ook gewoon naar binnen gaan of langslopen. En je ziet dat... dan denk ik, nou, dit wordt een keer concreet gemaakt. En hier koppel je in elk geval de veronderstelde drugshandel en het witwassen aan heel concrete zaken. In plaats van het grotere plaatje te blijven schetsen. Moet ik aan de andere kant weer bijzeggen. We moeten ook weer niet doen dat deze strafzaak de grote klapper tegen deze groep zal gaan zijn. Want de strafeis, dus Mohamed K. Kreeg een strafeis van 4,5 jaar. Een klein beetje aftrekken omdat het allemaal te lang duurt. Mm-hmm. Dus de redelijke termijn is overschreden, zoals dat heet. Maar, dus ja, ze lopen gewoon op die gang. Hè? En je kunt gewoon met ze, als ze willen, koffie drinken.
Maar zeg maar, al die ondernemingen zijn gesloten, zei je al. Hè? Dus zo'n man heeft ook geen werk meer nu.
Ja, maar je moet wel beseffen...
Maar er is een beroepsverbod gevorderd ook tegen deze moment. Dat hij 5 jaar geen onderneming meer mag opzetten.
Nou, dan gaat je rehabilitatie, denk ik dan. Ja, wat moet je... Nou goed, ik snap het ook wel, hoor. Maar waar je natuurlijk een beetje voor moet waken... en waar die overheid natuurlijk nu ook een beetje op zit... is van Tachi. Tachi is alles. En ja, jongens, hij is er één misschien... van mensen die zich bezighoudt in dit métier. Hij is extreem gewelddadig geweest. Althans, dat heeft de rechtbank geoordeeld. Nou, en daarom is hij ook in het vizier gekomen.
De onbetwiste leider ook van de...
Van een criminele organisatie. Ja. Maar dat is niet dat hij de enige is geweest die dit soort dingen doet. Dat is gewoon niet zo.
Wouter, ik ga ervan uit, en de opsporingsdienst ook, dat er 4 of 5 van dit soort grote organisaties zijn. Met dat verschil, hebben we het vaker over gehad hier...
Geweld.
En dat geweld tegen in de onderwereld en geweld tegen de bovenwereld, dat wordt er nu toe allemaal gelinkt aan Ridwan Tachi. En ik moet dan, als je dan een keer zegt, oké, we gaan dit soort organisatie volledig ontmantelen, ja, dan past dit hier wel bij. Ik vind wel, als je A zegt, moet je B zeggen. Nou, dit is inmiddels B en C dat ze zeggen. Dus dan moet ik dan aan de overheid even... maar ik ben het volledig met Wouter eens. Niemand moet hier suggereren dat hier... Het probleem is opgelost op een of andere manier. Maar er is nu... Ja, de tentakels worden doorgeknipt. En dan, je vroeg het net al, heeft hij meer. Er zijn altijd veel meer tentakels. Heel veel ziet de overheid niet, zien wij niet. Heel veel is geen bewijs gewoon om iets te doen. Maar hier heb je dan in elk geval 17 ondernemingen.
Zijn niet ook van die dieren die weer hun tentakels kunnen laten aangroeien als ze opgeknipt worden? Is dat opeens een Solomon?
Vast wel, ik weet het niet. Biologie, dat was niet mijn beste.
Nee, dat is natuurlijk wel...
Ik zie het zo voor, maar dat het dan ergens anders gaat het weer groeien, toch? Ja,
maar kijk, ook van de entourage van Ridwan Tachi is niet iedereen dan wel in de cel dan wel vleugellam gemaakt. Wout en ik kunnen zo 10 mensen opnoemen die nog... buiten zijn en van alles zouden kunnen voortzetten... wat we niet kunnen bewijzen, dat ze het voortzetten.
Nou, die gaan we dan graag een keer horen in een volgende uitzending. Heb je deze podcast geluisterd en denk je, ik wil wel meer? Nou, dat kan, want de Parool Misdaad-podcast staat ook in het theater. Paul en Wouter vertellen daar wat ze de afgelopen 10 jaar hebben meegemaakt... en vooral hoe het is om misdaadjournalist te zijn. De volgende show is op 8 mei in Amsterdam... En over meerdere data wordt nog gesproken. Wil je weten waar dat is? Ga naar parool.nl/live. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. Dank voor het luisteren en tot over 2 weken.